daar zijn we. Oh, daar gaat de Stream Deck. Yeah. Welkom bij een nieuwe aflevering van Viva Valentijn. Yay! Robert, ik realiseer me wat.
Wat?
Dat maar weinig mensen die hier naar kijken... Of laat ik zo zeggen, dat er een groep mensen is die hier naar kijken...
Yeah.
Die niet weten dat jij Robert bent en ik Bols.
Echt waar? Ja. Maar we hebben toch van die blokjes de hele tijd in beeld. Ja, kijk, toch, Robert staat
maar daar kijken mensen luisteren ook naar
Robert,
podcast.
Robert.
Ja, maar mensen luisteren naar die podcast ook en die weten dat dan niet. En dan zie ik af en toe zie ik van die reacties ik denk van...
Ging het over mij? Ja. Dus heb dat, ik ook wel gezien. Inderdaad.
Dus nu bij deze heb ik het nog een keer benadrukt. Ik ben Boris, dat is Robert en wij doen samen Viva Valentijn. En dan kijk je nu naar aflevering 155 alweer. Ongelooflijk. Tijd vliegt als je lol hebt. Deze aflevering duurt wat het duurt, maar daarna gaan we door. En daar duurt het nog een keer wat het duurt op vivavalentijn.com. Voor alle bazige bazen die ons supporten, die lid zijn geworden van vivavalentijn.com, die kunnen daar dus naartoe. En nog een keer een hele extra aflevering kijken, die we ook nog gaan opnemen. Wat we ook hebben bedacht, omdat we dus officieel shadowbanned zijn door YouTube, waar we heel blij mee zijn, gaan we geen video's meer laten zien in de reguliere aflevering, maar wel in de extra. Dus wil je de video's zien, dan of wil je video, je kijkt naar een video, maar
video in video.
Ja, we gaan in de extra vandaag gaan we het hebben over MH370, het verdwenen vliegtuig van Malaysia Airlines. Wat is daar aan de hand? We gaan het hebben over een echt spectaculaire theorie over wat er gebeurd is. We zeggen niet dat het waar is, maar het is wel ontzettend vet. Check dat dus in de extra zometeen afloop van deze aflevering op vivavalentijn.com. Goed, klaar ermee. Nu gaan we met ons rug naar de overheid staan,
ja,
of niet?
Het is weer tijd.
Het werd hoogste tijd. Het AIVD heeft onderzoek gedaan. En zal ik er even een screenshot bij halen? Even kijken waar die... waar staat die? Even kijken, waar zijn we?
Thuis.
Ja, was dat hem? Ja. Oké. Kijk, boom, hier, daar gaan we. De AIVD, tienduizenden soevereinen. En sommigen zijn inmiddels ook bereid tot geweld.
Rookie numbers.
Pump those numbers up. Ja.
Tienduizenden, dat is goed.
Maar dit trekken ze echt ter plekke uit zijn neus gewoon, toch? Dit getal, tienduizenden soevereinen.
Ik heb geen idee hoe ze daaraan aankomen.
Maar het is gewoon, het is echt dit gewoon.
En het is een, want ze hadden natuurlijk... We hebben eerder zo'n onderzoek van hem besproken over het anti-institutioneel extremisme.
Ja, klopt. Ja. Maar dat is wat dit is. Ja.
Nou, en dit
of,
is,
nou, dat valt onder dezelfde...
Juist. En dit is dan een subgroep van die groep.
Oh ja?
Volgens het rapport van de AIVD. Dus je hebt dus een bredere groep anti-institutioneel extremisten. En daar heb je dus de soevereinen zijn daar een onderdeel van. En die soevereinen zijn dan weer... Die kenmerken zich doordat ze zich... ze zeggen dat... ze geloven dat de Nederlandse overheid geen legitieme macht over hen uitoefent en dat ze zelf mogen bepalen of de Nederlandse wet of regelgeving op hen van toepassing is.
Ja, wat vind je daarvan?
Klinkt heel libertarisch.
Ja, maar libertarisme, dacht ik. Het zijn sowieso allemaal libertariërs. Kijk, en je moet de overheid bevragen. Weet je, dat is toch... Want dat is... Ik heb met veel fascinatie heb ik deze... want dat, weet je, dit is dan weer het soort van talking point of the day. Weet je, en dan zien we het in alle mensen die weer terugkomen. Ja. In alle talkshows en weet ik veel wat. Iedereen heeft er een mening. Maar ik vind de achterliggende toon bij al deze berichtgeving is... dat het wel lijkt alsof ze zeggen dat Nederland eigendom is van de overheid.
Ja.
Dat is heel erg de toon die ik eruit haal. En als je daar niet mee eens bent, ben je een rechtsextremiste, extremist, weet ik wel wat voor labels je allemaal opplakken. Maar ik heb gewoon zoiets van, zo werkt het niet. Weet je, de overheid is niet de eigenaar van Nederland.
Ja.
Nederland is van de Nederlanders. En de overheid is het bestuur wat we gekozen hebben. En die democratie, dat democratisch systeem wat we dan hier hebben, dat functioneert enkel en alleen bij de gratie van onvervreembare grondrechten. Want anders wordt democratie namelijk terreur van de meerderheid. En omdat je terreur van de meerderheid ten alle tijde wil voorkomen, want dan is er maar één oplossing voor. En dat is namelijk dat iedereen zwaar bewapend over straat gaat. Dat willen we niet. En daarom zijn er grondrechten. Die grondrechten moet je wel respecteren. Overheid... die respecteert die grondrechten niet, schaadt ze, treedt ze met voeten. Dat hebben we gezien in de coronatijd. Dat hebben we gezien in de toeslagenaffaire. Dat hebben we gezien, eigenlijk zien we dat constant terugkomen. De overheid scheid heeft aan de grondrechten van de inwoners van Nederland. En dan is het niet meer dan logisch dat mensen dat democratisch systeem gaan bevragen. Want dat klopt gewoon niet.
Ja.
En dan kom je al heel snel tot de conclusie van, wie zijn die mensen in Den Haag?
Ja.
Wie de fuck heeft hun het recht gegeven om mijn grondrechten te... En dan zeg je van, ja, we hebben ze gekozen met z'n allen.
Ja.
Maar nee, dat hebben we niet. Want we hebben ze niet gekozen om onze grondrechten af te schaffen.
Maar dat is wel, ik kom weer in de discussie, maar dat is wel wat ik elke keer hierbij denk. Ik kan me heel erg vinden in de opvatting van het rapport. En bijvoorbeeld een van de dingen die ze ook zeggen is, op basis van een alternatieve opvatting van de rechtsgeschiedenis beschouwen zij de huidige Nederlandse wetten als contracten die alleen van toepassing zijn wanneer ze er zelf expliciet mee instemmen. Ja, dat is natuurlijk gewoon dat
sociaal contract, waar Pieter Omtzigt het ook over heeft.
Nou, nee, want het sociaal contract is dus het contract wat libertariërs geloven in een daadwerkelijk contract dat je moet ondertekenen en waar je expliciet instemt met alles wat met jou op jouw betrekking heeft.
Uh-huh.
En alles wat, dus een belasting, heb jij geen, je hebt niet gezegd, ik stem in met het feit dat jij de helft van mijn inkomen gebruikt voor wat voor een goed doel dan ook.
Weggeeft aan Oekraïne bijvoorbeeld.
Ja, nou, en daar heb ik geen toestemming voor gegeven. Schriftelijk, mondeling, whatever. Er is geen contract ligt aan ten grondslag, dus dat is ongeldig. Dat is eigenlijk de basis van libertarisme. Dat is voluntarisme. Alles moet vrijwillig zijn. Alles moet op vrijwillige basis moet je mee ingestemd zijn.
Ja.
En dat in democratie is dat per definitie niet. Dan krijg je een sociaal contract. Het sociaal contract is bedacht door de tegenstanders van libertarisme, omdat wij als argument hadden van communisten van maar er is geen contract. Zeggen maar er is een impliciet sociaal contract.
Ja.
Dus dan die heb je niet expliciet toestemming voor gegeven, maar dat is wat we met z'n allen, omdat je hier woont. Dan stem je daar een soort van automatisch mee in. En dat is een sociaal contract. Daar ben ik dus geen voorstander van. Ik ben voor de expliciete contracten.
Ja.
Maar democratie hangt samen met dat sociale contract. En hangt samen met het uit handen geven van jouw verantwoordelijkheid. Ik zat er van de week nog over na te denken. Wat is nu dat, ook met het hele weerzin tegen stemmen, is dat het gaat zo in tegen een basisprincipe van je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen leven.
Ja.
In plaats van dat je iemand anders aanstelt voor bepaalde zaken in jouw leven. Ik geloof daar gewoon niet in. En dat is goed. Dat is volgens mij ook in een hele.
Maar weet je, want ik ben het helemaal met je eens en ik zie die discussies ook veel online. En dan heb ik zoiets van ergens, en dat is ook waar wij niet helemaal van of op één lijn zitten over dat stemmen. Ergens in mij zit een stemmetje en dat zegt van een gekozen bestuur zou in principe in staat moeten zijn om zich gewoon te gedragen de afspraken na te komen. En terwijl ik het zeg, realiseer ik me ook zo van, maar het is onzinnig om zo naïef te zijn dat gebeurt. Maar ik heb toch zoiets van, maar het zou toch moeten kunnen als ze de juiste incentives hebben.
De juiste mensen er zitten.
Nou ja, weet je, er is zo'n ding. Hè? Ik bedoel, ik heb een paar keer Jan Ott hier gehad. Het ging over de Oeralinden.
Yeah.
Eigenlijk over een hele oude Friese samenleving.
Yeah.
En dat gaat van ver voor Christus. En het waren hele geavanceerde samenleving was dat. En dat die hadden gewoon een heel simpele regel. Als jij een volksvertegenwoordiger was en men kwam erachter dat jij andere belangen diende dan die van het dorp of van de bevolking die jij vertegenwoordigde, dan was er maar één direct gevolg. En dat was standrechtelijke executie. En dat klinkt hard, maar dat is hoe die samenlevingen ingericht waren. En ik denk namelijk ook van, als je dat hebt, dan zijn je incentives tenminste helderder. Weet je, een soort van, je kunt wat steekpenningen aannemen. Maar als daarop executie volgt, nou dan denk je wel drie keer na of je dat gaat doen.
Mm-hmm.
En wat je nu hebt, is dat politici zijn per definitie onschendbaar. Weet je?
Ja.
Die kunnen niet vervolgd worden.
En de gevolgen zijn juist tegenovergesteld. Ik vind het nu zo mooi met dat met Rutte die steeds dichterbij dat die NAVO-benoeming komt.
Ja.
Hij heeft gewoon willens en wetens 10 jaar lang de Nederlandse bevolking uitgehoereerd.
Ja.
Voor zijn eigen belang.
Zijn baantje,
hij heeft aangetoond aan de lui die daar zitten van ik ben bereid om jullie belangen voor die van het volk laten gaan.
Ja.
Dus ik ben 10 jaar lang loyaal geweest. En nu wordt hij beloond met een baantje van 25.000 euro per maand belastingvrij.
Ja.
En dat is inderdaad de tegenovergestelde.
Dat is geslagen, hè? Nog een keer fijn.
Ja?
Ja, ja. Want ik vond het namelijk al weinig. Dus ik had op Twitter gezet.
Oh, echt?
Maar hij kreeg nog heel veel toeslagen.
Ik vind 25.000 belastingvrij al redelijk Dat is al 50k.
Voor directeur van de NAVO?
50k, dat is dus 25k belastingvrij. Dus dat is 50, 60k per maand. Wat je normaal gesproken zou verdienen als je belasting ook betaalt. Ik vind dat heel veel geld. Het is gewoon bijna een miljoen.
Maar ik zeg niet dat het niet veel geld is. Weet je? Ja. Het lijkt me fantastisch.
Voor NAVO, wat doe je nou? Dat je achter een computer zit te tikken.
Dat zijn de dingen aan invoeren. Ja. Nee, maar iemand kwam langs met een voorbeeld van de president van Hongkong verdient 6 ton per maand.
Per maand? Ja. Dat is toch belachelijk? 6 ton?
Ja. Zou het zoals 6 ton per jaar zijn?
Ik denk per jaar. Voor mij de president van Amerika een miljoen, dacht ik.
Per jaar?
Volgens mij, ja.
Nou ja, goed, ze verdienen pas echt geld daarna.
Precies.
Anyways. Dat ze dus niet, dat politie niet vervolgd kunnen worden, dat zorgt dat die incentives niet helemaal kloppen. Ja. Dus ze kunnen allemaal, we hebben daar echt voorbeelden te over, weet je? Ik bedoel, die staatssecretaris die rechtszaak moest voeren tegen dat energiebedrijf, Vattenfall volgens mij, en vervolgens daar gaat werken, weet je? Pure corruptie. En als je dat zegt, mag niet, weet je? Ik bedoel, ik zag Pepijn van Houwelingen, zag ik een video in discussie over die vaccinatietoestand. En die zegt van, luister, de Wereldgezondheidsorganisatie wordt gewoon gesponsord door de farmaceutische industrie, door Bill en Melinda Gates Foundation. Dat zijn gewoon hardcore commerciële belangen. Ja. En die mensen bepalen beleid wat in Nederland wordt uitgevoerd. Met andere woorden, de partijen die verdienen aan de vaccins rollen beleid uit die vaccins verplicht, het nemen van die vaccins verplicht stellen. Dat is corruptie. Er is geen ander woord voor. Ja. En als hij dat zegt in de Tweede Kamer, dan krijgt hij ze te horen van, maar je mag niet zeggen dat het corruptie is. En dat is exact het probleem. En iedereen ziet dat en heeft zoiets van, fuck deze gasten. En natuurlijk worden mensen soort van, zoiets van, ik wil niks meer met die mensen te maken hebben. Weet je, ik bedoel, dit is gewoon, ik bedoel, het vertrouwen in die instituten, dat verdampt waar je bij staat.
Ja.
En zij gillen moord en brand en zeggen van, ja, maar dat vertrouwen, dat verdwijnt. Je moet je kijken wat voor mensen daar de boel runnen, weet je? Het is gewoon, het graaien heeft zulke asociale vormen aangenomen, dat ik zoiets heb van, ja, je kunt niet anders verwachten dat mensen gewoon klaar zijn ermee op een gegeven moment.
Ja, er staat in dat rapport nog, het gaat dus om mensen die onafhankelijk van instituties willen leven. Nou goed, dat is, maar en dat er in dus steeds toenemende mate een groot wantrouwen is inderdaad naar die instituties, waarvan ik denk van, volgens mij is dat al, ik heb het al vaker benoemd, volgens mij ergens in het eerste jaar van de podcast heb ik dat onderzoek van Maurice de Hond aangehaald, waarin een rapportcijfer wordt gegeven voor verschillende politici, politieke overheidsinstanties, media. Mm-hmm. En dat voor mij was één overheidsinstantie, die kreeg nog net een 6,1. En de rest was alles was echt, ook dus media, RTL4, werd allemaal zwaar onvoldoende beoordeeld. En toen, ik vond het al heel opzienbarend. Dat is eigenlijk niet echt groot opgepikt. Ik heb het voor mij uit een tweet van Maurice de Hond zelf gehaald. Maar ik vond het heel typerend en sprekend voor de staat van de samenleving. En dat was 3 jaar geleden, volgens mij, dus midden in de coronapandemie. Zij zeggen ook in het rapport dat de coronamaatregelen ertoe hebben geleid dat dit sentiment groter is geworden. Ja, gek.
Ja.
Ik vind het ook interessant. En wat ik ook interessant vind is dat zij zeggen, in principe is het geen probleem dat mensen dus, rapport heet met de rug naar de samenleving.
Mm-hmm.
Dat mensen een parallele samenleving willen gaan creëren die bestaat naast de huidige rechtsorde. Want zij zeggen, je hebt een aantal stromingen in die soevereine beweging. De ene is dat je dus die wet en regelgeving vervelend vindt, maar wel begrijpt, je moet binnen dat systeem jezelf zo vrij mogelijk zin te maken. En sommigen zeggen, ja, je moet er gewoon echt tegen ingaan. En die gaan dus ook die willen dus ook geen boetes betalen of geen huur. En die krijgt dus ook aan. Dat is het, daar gaat het om. Het gaat om dat er steeds meer incidenten zijn richting deurwaarders en politieagenten die boetes uitdelen bijvoorbeeld. Daar wordt nu,
daarmee worden mensen boos van als ze boetes krijgen.
Nee, er wordt dus ook agressie gebruikt. Ja,
mensen worden boos. Ja, ja. De mensen gebruiken agressie, dus zo zitten mensen in elkaar.
Ja.
Maar goed, dat ze zijn dan bereid tot geweld, zeggen ze dan.
Ja.
En ik heb zoiets van, bereid tot geweld. Weet je, ik denk dat mensen in die hoek gewoon zich heel erg bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid om hun eigen bezit te beschermen. En als er iemand binnenkomt, want er wordt ook met name gesproken over wapenbezit bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Je vindt dit veel bij mensen die bijvoorbeeld lid zijn van een schietvereniging en een wapen hebben.
Mm-hmm.
Die mensen hebben extreem veel verantwoordelijkheid. Wil niet zeggen dat je lid bent van een schietvereniging, dat je met een wapen in je broek rondloopt op het... Nee, dat is een andere groep mensen is dat. Maar juist deze mensen nemen heel veel verantwoordelijkheid voor zichzelf en vaak ook voor de mensen om zich heen.
Ja.
Maar weigeren om die verantwoordelijkheid af te staan aan de overheid. En ik ben één keer naar zo'n meeting geweest van iemand die zei, en dat was in die coronatijd, er was iemand die zei van ja, ik kan met een diplomatiek paspoort, wil ik zelf
creëren. Wordt het ook genoemd.
Ja.
Noemen ze fantasiedocumenten.
Ja, fantasiedocumenten. Maar het is, luister, een paspoort is per definitie een fantasiedocument.
Ja, precies.
Weet je, wie de fuck zijn zij om jou een document te geven waarin staat hoe jij heet?
Ja,
weet je?
Of hier is een lijn. Nee, nu moet je papier laten zien.
Ja, precies.
Anders mag de lijn niet over.
Ja, exact. Papers, please. Ja. Nee, dat zijn allemaal fantasiedocumenten. Ja. Weet je? Ik bedoel, ik heb de hele tijd zoiets van, de AIVD stapt over die definitiediscussie heen met dit rapport. Van ook dat laten we. Zo van alles zoals we dat kennen, zoals we het op school hebben geleerd, dat is een keiharde waarheid.
Ja.
En de rest, dat ben je niet goed als je iets anders gelooft.
Ja, precies.
En dan heb ik zoiets van ja, ik denk dat het niet houdbaar is. Ik denk dat het niet gaat werken.
Nee.
En weet je waar ik het heel erg zag? Ze hebben het namelijk over extreem rechts de hele tijd. Ook nog eens een keertje. Dus ten eerste, ze noemen dat document met je rug naar de samenleving. Ik heb zoiets van, nee, de samenleving en de overheid is niet hetzelfde.
Nee.
En ik snap dat de overheid zichzelf graag ziet als vertegenwoordiger van het volk. Maar het hele ding is dat we meer dan genoeg bewijs hebben dat politici eerder handelen naar geld wat vanuit Brussel komt, dus invloed vanuit Brussel, en niet zozeer invloed en geld wat komt vanuit de Nederlandse bevolking.
Ja.
Dus de overheid werkt niet meer voor de Nederlander, die werkt voor Brussel.
Mm-hmm.
En ik heb nog een prachtig voorbeeld daarvan. Even kijken waar die ook weer staat. Even kijken hoor. Ja, het is wel lach, dat systeem met al die plaatjes.
Zijn te veel.
Hier. Ken je deze nog?
Ja.
We penetrate the cabinet, ja, zei dr. Klaus Schwab van het World Economic Forum. Met zijn vingers. Hij is daar letterlijk aan het penetraten.
Ja, ja.
Rutte en Trudeau en Macron, die is die allemaal aan het penetraten daar. En dat... maar luister, hij zegt het hier gewoon. We penetrate the cabinets.
Ja.
En dat... dat is precies waar dit over gaat.
Ja.
Weet je? Ik bedoel, de invloed van onze politici komt niet van de belastingbetalende burger af.
Mm-hmm.
Dus ik bedoel, laten we dat even helder hebben.
Mm-hmm.
Nou goed, ik had het over extreem rechts. Hè, want in het rapport noemen ze dan iedereen die dan soort van alle wappies, die zijn extreem rechts. Ik heb gewoon zoiets van, make up your mind wat dat is.
Mm-hmm.
Weet je, want eerst was het soort van nazi's, die zijn extreem rechts. Nou, de nazi's, de nationaalsocialisten, die geloofden in een extreem bureaucratische overheid. Die hadden ze in Duitsland gecreëerd. Weet je, de nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij was een... Ja, weet je, dat was een nagenoeg... was een volledig collectivistische organisatie.
Mm-hmm.
Die een extreem grote, maar heel efficiënte overheidsapparaat wilde optuigen. En dat hebben ze gedaan ook. Is dat extreem rechts? Of zijn mensen die helemaal niks te maken willen hebben met de overheid? Of is dat extreem rechts?
Mm-hmm.
Weet je, één van de twee, maar mm-hmm. Het kan niet allebei.
Ja.
Weet je? Dus ze moeten nu wel echt een keuze gaan maken met wat dat extreem rechts dan is. Maar het is voor mij is het een voorbeeld van hoe ontzettend verrot hun definities zijn. Weet je, ze stappen over alle gevoeligheden heen en hebben gewoon zoiets van ja, maar dit is dat en dat is dat en is extreem recht en dat zijn wappies en weet je, het is inhoud, heel inhoudslast, het is heel zwak. En daarmee ook zoiets van het hele doel van dit document is natuurlijk helemaal niet om de veiligheid in Nederland te waarborgen. Het zal een worst wezen.
Mm-hmm.
Het doel is om gewoon meer funding los te krijgen zodat ze meer geld kunnen uitgeven aan het controleren van de burger.
Ja, precies. Maar ik denk wel dat er een hele grote groep mensen bij de AIVD, NCTV en de overheid werkt die gelooft in dit idee. Ik bedoel, ik kan bijna de stemmen bij bepaalde uitspraken plakken van mensen in mijn omgeving die dit ook nastaan, die hier ook in geloven en die ook angst hebben voor dit soort bewegingen. En ik vond het interessant wat jij net zei over, want het gaat volgens mij, het gaat niet om, inderdaad om om echt extreem rechts. Want ze, zo zeggen ze, ze wijzen eigenlijk naar twee uitersten in het ja. spectrum. Het gaat erom dat zij hier ergens in het midden zitten. En alles wat er buiten valt, dat is extreem rechts. Of
nee, maar
links
ze
of rechts
vinden zichzelf in het midden zitten. Ja, dat zitten ze niet. Nee, de soevereinen zitten in het midden. De libertariërs zitten in het midden. Want die hebben geen politieke voorkeur per se. Die willen gewoon met rust gelaten worden door de overheid. Dan zit je in het midden.
Ja, en dat is op vroeger misschien links zelfs.
Nee, maar als jij extreem links bent, dan is het midden is rechts. Is ultra rechts.
Ja.
Dan dus voor de AIVD, wat gewoon... Weet je, dat zijn ook gewoon Marxisten. Die geloven in een zo groot mogelijke staat.
Ja.
Dat is die zitten in het kamp waar de nazi's zaten. Mm-hmm. Weet je, in een grote, efficiënte overheid. En die kijken gewoon rechts van zich. En zien daar gewoon de rest van Nederland. En hebben gewoon zoiets van... Nazi's.
Ja.
Ultrarechts, nazi's.
Allemaal
nazi's
uiteraard.
Ja, we moeten ze in de gaten houden. Ze zijn bereid tot geweldpleging. En, ja.
Maar het gaat inderdaad om het handhaven van de status quo, hun midden of hun rechts of wat het ook is. En alles wat niet in hun bootje zit, dat is voor hun extreem rechts. En ze zeggen dan, het rapport zegt dan ook nog wel. De democratische rechtsorde is altijd in ontwikkeling. Aan de ene kant wordt gezocht naar overeenstemming over de belangrijke problemen in de samenleving en hoe ze kunnen worden opgelost. Maar aan de andere kant betekent een goed functionerende democratische rechtsorde dat voortdurende tegenspraak mogelijk is en wordt georganiseerd. Het hebben van ruimte voor kritiek, protest en demonstraties tegen het beleid of het handelen van instituties is een essentieel onderdeel van de democratie. Ik word gek van die woord, de democratische rechtsorde.
Ja, maar het probleem met dat woord, die democratische rechtsorde, het wordt gebracht alsof het heilig is.
Ja, precies. Ja.
Het is niet heilig. Het is ook dat moet je bediscussiëren.
Ja.
En ja, wat ik eerder al zei, als je niet een onwrikbare fundament hebt van grondrechten die onvervreembaar zijn, dan kan het hele democratische proces niet bestaan. Want dan is het terreur van de meerderheid. Want als iedereen ervoor stemt dat een bepaalde minderheidsgroep, op de menukaart staat voor lunch. Ja, sorry, dan is het vervelend als je daartoe behoort. Weet je. Ja. Dan ga je gewoon de pan in.
Ja, en daarom ben ik dus überhaupt nogmaals tegen democratie. Ik denk van, ja, want waar ga je dan nog over stemmen, dan wordt het volgens mij altijd een aandeelhoudersvergadering of een vereniging van eigenaren, waar je dus expliciet toestemming geeft op een bepaalde manier om daar een deel te nemen. Maar precies die kritiek die jij net na mijn stukje uit, is de alinea daarna, zeggen ze, zulke tegenspraak kent wel een grens. Deze ligt bij het ondermijnen of bedreigen van de democratische rechtsorde zelf.
Gebruiken ze het woord maar ook? Maar deze tegenspraak kent wel een grens?
Nee, zulke tegenspraak kent wel een grens.
Oké, dus je weet alles voor het woord maat.
Ja, klopt. Nee,
dat bedoelen ze niet.
Dat hebben ze waarschijnlijk wel. Zo
ja, dus vrijheid
wel.
Van meningsuiting kent wel een grens, jongens. En vrijheid kent sowieso een grens voor de AIVD natuurlijk. En die grens die wordt steeds opgeschoven in hun voordeel. En dat is pijnlijk. Want daarmee komen we dus op dat hele gladde ijs van een dictatoriale, totalitaire maatschappij. En dat hebben zij echt voor ogen. En dat, weet je, ik vind het zo frappant, weet je, dat het zo. Ik vraag me steeds af of het nou nu veel sneller gaat. En waarom het opeens in zo'n stroomversnelling komt, weet je. Kijk, ik geloof dat informatievoorziening belangrijk is.
Mm-hmm.
Maar om heel eerlijk te zijn, dit soort discussies zijn gevoerd al in de, weet ik veel, in de dagen dat Amerika een republiek werd, bij wijze van spreken.
Ja, precies. Ja.
Weet je, dus dit is niet nieuw.
Nee.
Het is gewoon iedereen die heeft opgelet bij de geschiedenisles. Hij heeft deze thema's voorbij zien komen en zichzelf de vraag kunnen stellen.
En daar vind ik het ook zo te kort door de bocht. Want zij zeggen, er zijn verschillende onderliggende narratieven voor deze beweging. Maar zij refereren elke keer aan, soevereinen voelen zich vanuit hun geloof in een kwaadaardige elite waarschijnlijk vooral aangetrokken tot de gedachte dat de overheid en instituties illegitiem handelen. Maar dat is niet zo. Het heeft niks met een kwaadaardige elite te maken. Het is gewoon een politieke stroming dat jij gelooft dat de meeste handelingen van een overheid en instituties illegitiem zijn.
Nou, en niet alleen dat. Dat kun je geloven, maar je kunt het gaat verder dan geloven. Je kunt er naar kijken, je kunt er naar wijzen. Dus geloven, weet je, geloven doe je in de kerstman. Weet je, ik bedoel, bestaat hij wel, bestaat hij niet? We weten het niet, maar ik geloof er wel in, weet je, zoiets. Maar dit kun je gewoon, je kunt het vaststellen, weet je. Ik bedoel, de corona maatregelen zijn een prachtig voorbeeld van een overheid die zijn boekje ver te buiten te gaat. Hetzelfde met de toeslagenaffaire. Ik had een lijstje zo van 5 of 6 dingen die we de afgelopen tijd voorbij hebben zien komen, waar de overheid gewoon totaal uit de bocht vliegt en een soort van en geen verantwoording aflegt, de problemen niet oplost, overduidelijk geen belang heeft bij het bij een democratisch proces.
Mm-hmm.
En dan heb ik gewoon zoiets van ja, en dan wel blijven volhouden dat het legitiem is wat ze doen. Dat mm-hmm. is niet zo. Het is niet legitiem.
Mm-hmm.
Weet je, de QR-codes en de kledingvoorschriften, het is allemaal niet legitiem. Weet je, ik bedoel, op het moment dat wordt uitgerold, ben je gewoon geen vrij burger meer.
Mm-hmm.
Als iemand jou bedreigt met geweld. En ook dat, ik bedoel, dat is helemaal godsgeklaagd. Dat stuk wat ze zeggen over vrijheid van demonstratie, of je demonstratierecht. What the fuck? Het lijkt wel Femke Halsema, weet je. Die aan de ene kant loopt te verkondigen dat het essentieel is van de vrije democratie, tenzij je tegen haar beleid demonstreert. Want dan mag het opeens niet meer.
Ja,
weet
precies.
Je?
Ja.
Nou, ja, houd toch op. Die hypocrisie die ervan uitgaat, dat is gewoon, het is niet te hachelen.
Nee.
Het is echt niet te hachelen. En ik vraag me dan ook af, als je dan werkt voor zo'n organisatie, dat doet toch pijn, weet je? Dan moet je dat beleid, weet je? Want dat is een ander, ik weet niet of je dat vandaag hebt langs zien komen. Op nu.nl stond een heel ding dat de politie een paar honderd medewerkers aan het onderzoeken, omdat ze ook geloven.
Ja, ja, ja. Dat is toch een verlengde van dit? Ja.
Inderdaad. Nou, en dan heb ik gewoon zoiets van ja, dat vind ik helemaal sterk, weet je. Ik bedoel, een politieagent, hè, een rechercheur, ja. Laten we een rechercheur nemen, die, weet ik veel, als die een moordzaak moet onderzoeken, dan moet je toch alle opties openhouden. Dat stopt toch niet op het moment als je om 5 uur de deur achter je dicht slaat. Dan ben je toch gewoon, dan heb je toch een onderzoekende geest.
Mm-hmm.
Dan ben je toch een beetje, en ik moet je zeggen, ik ken een aantal politieagenten, die zijn ook zo, weet je. Die zijn vrij scherp in hun analyses en komen vrij snel tot een conclusie. Ook al is die conclusie niet in eerste instantie correct, maakt niet uit. Maar ze gaan uit van, ze hebben een adversarial mindset. Ze hebben een mindset waarbij ze ervan uitgaan dat de mensen die ze tegenover zich hebben niet het beste voor hebben met de waarheid of met hun.
Mm-hmm.
En dat is gezond in zo'n omgeving. Dus als je alles en iedereen kritisch benadert, ja, dan kom je eerder bij de waarheid uit. Nou, als je met die mentaliteit, als je dat jezelf aanleert en je doet daarmee je onderzoeken die je moet doen, weet je, en je ziet alle bullshit elke dag voorbij komen waar je waarschijnlijk extreem cynisch van wordt.
Mm-hmm.
En dan kijk je toch op een gegeven moment, kijk je naar de overheid met die mindset. En dan heb je zoiets van, maar deze mensen sporen voor geen ene fucking meter. Weet je, ze zien de bureaucratie elke dag in hun werk. Ze zien de bullshit. Weet je, een Klaus Schwab die zegt, wie penetrates the cabinet? Met een schrijns op zijn kop. En vervolgens zie je politici ook handelen naar de incentives. Namelijk het geld wat uit Brussel komt en de baantjes die uit Brussel komen. En niet het grotere doel, namelijk dat het goed gaat met de Nederlandse bevolking. En als je dat gewoon ziet, weet je, en je ziet het als je boodschappen doet in je, weet ik veel, wat je afrekent bij de kassa, je ziet het elke dag overal, wat de schade is die dat beleid aan het, dan op een gegeven moment kun je maar één conclusie trekken. Dus ook bij de politie, sterker nog, juist bij de politie, want dat zijn mensen die wat cynischer in het leven staan vaak. Omdat ze gewoon wat meer levenservaring hebben. Omdat ze gewoon veel ellende gezien hebben. En dat, dan heb ik zoiets van, dan gaat de politie gaat ze onderzoeken. Hmm. What the fuck is dit? De Ford Police nu bij de politie?
Ja.
Weet je? Ik bedoel, het gaat er niet om wat ze denken of wat ze geloven. Het gaat erin in hoe ze handelen. En dat ja, ik weet niet, ik kan er niet over uit.
Maar ik denk omdat deze beweging en deze onderzoeken en deze rapporten allemaal voortkomen uit die groep mensen die heel veel baat heeft bij het bestaan van deze democratische rechtsorde. En
ja,
het gratis geld wordt uitgedeeld vanuit de overheid. Deze mensen zijn allemaal waarschijnlijk hoog opgeluid en goed betaald met belastinggeld. En
ja,
er is geen marktwerking in hun weet je
het? Nee, er komt wel geld van één kant.
Ja, ja. Het wordt dus nergens uitgedaagd om anders te denken. Want het narratief waar ze in zitten, dat is alles wat ze kennen en wat ze hebben. Dus ik denk ook echt dat de mensen die dit rapport maken, die dit echt ook als een bedreiging, ja goed, ik moet ook aan die vriendin van me denken, die ook hoog opgeleid is en zelf, en ook in deze goed voor onderwijs werkt, maar goed, het is natuurlijk allemaal geld vanuit jezelf, de sector, en zit heel erg tegenaan. En Trump is heel erg eng. Ja, ik denk, elke keer zie ik haar, als ik dit soort rapporten denk, van er zit iemand net zo, alleen dan daar bij de AIVD deze dingen om te onderzoeken.
Ja, maar dat is het vervelende. Dat de AIVD is natuurlijk, gewoon extreem politiek gekleurd.
Ja.
En daarin is het een kopie van de CIA. Weet je, het is wel Nederlands, veel lulliger. Maar het is, ja, dat is wat de CIA problematisch maakt. Weet je, dat is gewoon een politieke geweldstak geworden van op dit ogenblik. Eigenlijk van de status quo in Amerika.
Ja.
En dat daar gaat de AIVD ook naartoe. Weet je, nou, dat is gewoon echt extreem vervelend. Dat wil je niet. Weet je, een geheime dienst die niet bezig is met aanslagen voorkomen, die bezig is om de bevolking te terroriseren. Ja, past precies bij de totalitaire maatschappij die ze voor ogen hebben. Dus ja, dat ik denk ook.
Moet je sowieso afvragen of die geheime organisaties nodig zijn. Ik bedoel, je hebt het over voorkomen van terroristische aanslagen. Ja. Ja. We hebben de documentaire een paar keer benoemd dat in hele grote mate overdreven is, die dreiging van terroristische aanslagen in
ja, nou ja, dat het er eens. Ik weet ook niet of dat nodig is, maar in heel veel landen zijn de binnenlandse veiligheidsorganisatie en de buitenlandse veiligheidsorganisatie uit elkaar getrokken.
Ja.
En in Nederland heb je een soort treurige poging om dat te doen. Je hebt bijvoorbeeld de militaire inlichtingendienst in Nederland. Ja. Die houden zich voornamelijk bezig dan met buitenlandbeleid, maar ook niet exclusief. Dan heb je de AIVD, die doet ook een beetje van alles. En is volgens mij nu voornamelijk bezig met dit soort shit, weet je. En ja, ik weet het niet. Die twee dingen horen gescheiden te zijn om te beginnen. En onder toezicht te staan van een, ja, van een officier van justitie die echt weet wat hij doet en die betrouwbaar is.
Dat gaat toch altijd fout weer?
Ja, daarom. Ja, want je ziet nu al, de rechterlijke macht is ook gecorrumpeerd.
Ja.
Dus ja, weet je.
Maar dat is wat ik ook toen jij zei van, ja, weet je, het moet toch kunnen werken als de juiste incentives er zijn. Dus weet je, maar zelf als je zo begint, dat iemand die dus, waarvan je dan hebt bewezen dat hij niet de belangen van de bevolking behartigt, maar die van hemzelf of iemand anders, dat hij dan wordt geëxecuteerd, zoals in die, waar was dat?
Ja, in het oude Friesland. Volk, ja.
Uiteindelijk, bedoel dat het omdat je macht centraliseert, gaat het uiteindelijk gaan instituties zich corrumperen. Want ja, die mensen die hebben macht en die schuren dan tegen andere machthebbers aan en die gaan dan zorgen dat het niet meer gebeurt. Of dan verandert de wet alweer. Uiteindelijk ga je altijd dat soort, wordt het een kankergezwel wat groter wordt. En dat is volgens mij inherent aan democratie, omdat je bij democratie altijd machthebbers in het zadel helpt. En dat is problematisch. Of nou moet je dat niet willen. Volgens mij moet je dus alleen maar uitgaan van vrijwillige samenwerkingsverbanden, dus ofwel een vereniging van eigenaren, ofwel aandeelhoudersvergaderingen, waar je dus een set afspraken met elkaar afspreekt, overeenkomt. En er dus ook een mechanisme is om mensen gewoon weer de laan uit te sturen. En dit, ik weet niet, democratie, volgens mij, ik zie niet hoe het kan werken. Ik zie het gewoon niet.
Om te beginnen, het werkt nu niet. Nee. Dus ik bedoel, dat is het feit dat bijvoorbeeld dat we een referendum, dat we dat hebben afgeschaft. Dat is gewoon al dodelijk voor het democratisch proces. Ja. Dus als je gelooft in democratie, in dat systeem, dan, ja, weet je, dan begin dat eerst maar te bouwen dan. Weet je, zorg maar dat er is.
Mm.
En dat vind ik helemaal raar. Dat je dus allemaal politici hebt die claimen hun autoriteit te ontlenen aan een democratisch proces, wat niet meer langer een democratisch proces is. En dat is gewoon heel erg doorzichtig en heel erg pijnlijk. Want waar ontlenen ze hun autoriteit dan aan? En ik denk dat ze dat weten. En ik denk dat ze op zoek gaan, sommigen bewust, weet je, zoals Rutte, en anderen onbewust. En daarom gaan ze naar Brussel toe.
Mm-hmm.
En Brussel heeft helemaal geen democratisch proces. Nee. Dat is nog veel erger dan, dan de Nederlandse politiek.
Ja.
Weet je, ik bedoel, de Europese Commissie, het Europees Parlement wordt gekozen, maar de Europese Commissie niet. Weet je, dat is weer een dat zit weer anders in elkaar. Mm-hmm. Weet je, dat zijn, ja, hoe noem je dat, afgezanten van lokale regeringen.
Mm-hmm.
Ja, weet je, daar zit opeens een Klaas Knot zit daar, weet je, bij een meeting over, weet je, van de ECB. Terwijl die ECB zijn gewoon politiek beleid aan het uitrollen, weet je. De Financial Action Task Force heeft de Europese financiële instelling in een wurggreep. Dat is een dat is niet een democratisch gekozen orgaan. Weet je, dat zijn gewoon, ja, weet ik veel, dat zijn gewoon onderrolerend voorzitterschap. Gewoon een aantal ex-bankiers en ex-opsporingsbeambten die daar, weet ik veel, beleid aan het formuleren zijn. En er gewoon vrijheid aan het afvreten zijn.
Mm-hmm.
En dat, dus ja, in Europa is democratie helemaal ver te zoeken.
Mm-hmm. Ja, maar wat het rapport eindigt of eindigt, heeft een hoofdstuk wat me dan wat positief stemt. Het zegt, het is een beweging met groeipotentieel. Het is een stuk in het artikel.
Ja, dan hebben we het dus over de
soevereinen.
De soevereinen, ja. Ja. Nou ja, goed, natuurlijk, ja, logisch hebben ze toch groeipotentieel. Ik hoop dat het heel veel groeipotentieel nog heeft.
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het en het is natuurlijk gewoon grond in een eeuwenoude politieke overtuiging waar revoluties om ontstaan zijn en gewonnen zijn. En
ja,
ik denk dat de mensen bij de IVD zich even moeten verdiepen in de geschiedenis van de Franse, Nederlandse, Amerikaanse revolutie en dan beseffen dat dit niet anders is dan die stroming destijds.
Ja, en ook hoe de wereld eruit ziet na zo'n revolutie. En je kunt je afvragen, is dat nou echt waar we op af moeten stevenen? Want ja, weet je, ik bedoel, het was niet heel erg leuk. Weet je, burgeroorlog is gewoon nooit echt heel relaxed.
Nee.
Bedoel, dat moeten we dat... Nee, man.
Liever niet.
Liever niet. Nee, ga gewoon weg. Top. Even kijken.
Misschien een opvolgend meteen de Sahel Access.
Ja. Ja, is goed. Deze heb jij gelezen. Dit vind ik een fascinerend onderwerp. Het gaat over de voormalige Franse republieken in
Sub-Sahara-Afrika.
Sub-Sahara-Afrika, ja. Inderdaad. En hoe die eigenlijk nog, zelfs na decennia, na hun onafhankelijkheid, nog eigenlijk onder een Frans koloniaal bewind moesten opereren.
Ik wist het helemaal niet. We hebben het al eerder behandeld. Toen was het, geloof ik, was dat Mali of Niger, geloof ik, een tijdje
Niger,
geleden.
Niger, daar is natuurlijk de vlam in de pan geslagen. Die hebben de Fransen eruit gejaagd. Ja. En de Amerikanen ook.
Ja. Maar dat was na een coup, geloof ik. Was een militaire coup. En toen hebben ze naar de Fransen en Amerikanen eruit gegooid. En waar dit over gaat, het artikel, is dat... dus ik wist niet de Sahel, maar dat is blijkbaar is dat de strook onder de Sahara van Senegal tot en met Eritrea, dus over heel Afrika gezien.
Okay.
Een soort van strookje.
Ja.
En daar zie je dus na een hele access of resistance, noemen ze het, ontstaan tegen het koloniaal regime van Frankrijk en deels ook Amerika. Want die zitten daarvoor ook nog met legerbasis verspreid, alles nog wat te doen. Ze hebben heel veel last van islamitische strijders. Dus een gelieerde aan van ISIS of Al-Qaeda die daar dan de diensten uitmaken.
Het zou ook niet gelden, ontoevallig natuurlijk.
Nee, precies. Dat dacht ik ook toen ik dat voorbij zag komen.
Dit land wat onafhankelijk wil zijn, wordt opeens geterroriseerd door terroristen.
Ja, hoe werkt dit?
Wie zou daarachter zitten?
Maar er zijn dus nu, dus los van die coup in Niger, heb je dus nog heel veel landen waar dus nu via verkiezingen er presidenten aan de macht komen, die vaak heel jong zijn. Die guy die net zag, die is 44, nieuwe president van Senegal, onlangs verkozen. Okay. Maar ze hebben allemaal iets gemeen, namelijk dat ze allemaal een soeverein land nastreven.
Ja, joh. Ja. Eindelijk, na al die tijd.
En dus ook contracten weer willen heronderhandelen met Frankrijk. Maar ook voor de Franse militairen het land uit willen hebben. De Amerikaanse militairen het land uit willen hebben. En dus echt voor soevereiniteit staan. Ik vond het interessante beweging onder het mom van soevereinen. Dat in Sub-Sahara-Afrika, dus in meerdere landen, aan het ontstaan is.
En ik heb dit artikel niet gelezen, maar wel een artikel wat ongeveer deze kant op gaat. Maar die gaat heel erg over het geldsysteem.
Ja, dat wil ik net zeggen.
De Afrikaanse frank die ze daar hebben.
Ja.
En daar zitten allerlei voorwaarden aan verbonden. Dus bijvoorbeeld dat die landen 25% van wat ze op de balans hebben staan moeten onderbrengen bij de Franse centrale bank.
Hmm.
Waardoor dat geld eigenlijk gewoon effectief gezien gewoon in Frankrijk is.
Ja.
Maar wat je ook hebt daar is dat grondstoffen mogen geëxporteerd worden naar Europa en Amerika. En daar wordt niet veel belasting of geen importrechten worden over betaald. Maar als ze de producten zouden raffineren in die landen, dan opeens geldt er een ontzettend hoge importfee. Yeah. Dus er is een mooi voorbeeld. Een van onze collega's hier is net naar Oeganda geweest. En er komt ontzettend veel koffie uit Oeganda. Maar het grootste koffieproducerende land ter wereld, weet je wat het is? Misschien hebben we het wel eens besproken hier. Maar...
Nee, die importrechten wel, maar het grootste koffieproducerende land... Nee, Zwitserland.
Duitsland.
Oh, Duitsland, ja.
Er wordt geen koffieboon geoogst in Duitsland.
Ja.
Maar al die bonen uit Afrika, die gaan naar Duitsland toe... waar ze volgens eigenlijk doorverkocht worden door heel Europa... en geraffineerd worden en gebrand worden en weet ik wat. Dan wordt het koffie. En dat zou heel goed in Afrika kunnen. Maar dat kan dus niet vanwege die importheffingen in Europa. En omdat hier het geld zit... kunnen we dus blijkbaar dat soort krankzinnige regels opleggen aan die Afrikaanse landen. Mm-hmm. Want het is niet meer dan logisch dat die bonen gewoon ter plekke... dan kun je nog zeggen van bonen wil je misschien vers branden, dat zou kunnen. Maar als je kijkt wat er bovenop de prijs gaat in Duitsland... Zo'n baal koffie gaat vele malen over de kop.
Mm-hmm.
En die mensen daar krijgen niet een eerlijke prijs voor een koffie... Mm-hmm. in verhouding tot... En waarom? Ze hebben gewoon geen toegang tot de markt... Mm-hmm. waar dat soort bedragen worden betaald. Dus omdat er geen vrije markt bestaat... daar zijn dat soort landen de dupe van. Want het geld zit hier en de producten zitten daar. Nou, met olie hetzelfde, weet je. Ik bedoel, dat wordt niet geraffineerd daar. Dat gaat gewoon hop in een in een schip en dat gaat naar Rotterdam. En dan wordt het hier geraffineerd. Maar dat zorgt er ook voor dat ze daar die kennis nooit zullen hebben.
Mm-hmm.
En dat is iets, dat is echt heel interessant. En daarom is het ook heel interessant wat China aan het doen is. Want die hebben met die... Belt and Road Initiative. Ze proberen ze dat te doorbreken. En die zeggen gewoon van luister, wij importeren wel geraffineerde producten. Sterker nog, we helpen jullie een raffinaderij starten, bij wijze van spreken.
Mm-hmm.
Dus die is dat soort kennis in Afrika aan het doen. En het is geen toeval dat je nu ziet dat er dat je opeens onafhankelijke leiders die soeverein willen zijn, dat die opstaan.
Mm.
Omdat er zijn gewoon... Er zijn verschillende machten nu met elkaar aan het clashen in Afrika. En dat zijn de Chinezen, de Amerikanen en de Europeanen.
Mm-hmm.
En dat, ja, ik denk eerlijk gezegd dat ze in Afrika heel goed doorhebben dat je die machten tegen elkaar uit kunt spelen. En dat dat leidt tot onafhankelijkheid.
Mm-hmm.
En dat, ja, dat zien we nu letterlijk voor ons gebeuren. Mm-hmm. Dus ik word daar heel blij van als libertariër. Als Europeaan kun je zeggen van ja, shit, dat is vervelend. Nee, want dan krijg je niet meer goedkoop onze spullen.
Ik denk dat je het goedkoper gaat krijgen uiteindelijk. Waarom zouden wij koffie uit Duitsland goedkoper kunnen krijgen, terwijl je het ook gewoon... geraffineerd vanuit Afrika kan krijgen.
Exact, het gaat duurder worden. Maar dan moet dus die markt...
Nee, dat vallen we dus af.
Ik bedoel, het wordt duurder als het via Duitsland gaat.
Ja, precies.
Precies, dus het is goedkoper als we direct uit Afrika zouden...
Ja,
ja dat zou heel goed kunnen inderdaad. Ja. En dat, er zijn natuurlijk gewoon partijen die gewoon heel erg veel geld verdienen... aan die monopolies die ze krijgen. Monopolies worden afgegeven door de overheid. En daarom is de overheid corrupt. Want dat betekent dat er geen vrije markt is. Dus dat,
Ja, dat ik vind dat inderdaad wel een van de meest interessante dingen die ik al heel een tijd geleden terug ontdekte. Een vriendin van me die studeerde development studies en die had dus een onderzoek gedaan naar dat fenomeen wat jij beschrijft, waarbij je inderdaad op heel veel ongeraffineerde producten 0% importheffingen betaalt en op... Dus bijvoorbeeld op naar cacaobonen of koffiebonen. En op chocola en koffie is er iets van 25% geloof ik.
Ja.
Dat is een gigantisch verschil, of als het niet meer is.
Ja.
En daardoor kan je dus niet als maatschappij je ontwikkelen. Want dat is hoe je ontwikkelt. Je zet een systeem op, een waardeketen op, waar je waarde toevoegt. Maar die waarde toevoeging kan dus in Afrika niet plaatsvinden, omdat daar een boete op zit. En daarom, nou, ik wist niet van Duitsland, maar ik wist bijvoorbeeld wel dat Zwitserland een van de grootste chocola producerende landen ter wereld is. Terwijl natuurlijk ook al die cacaobonen vanuit Afrika komen. En dat, dus dat is dat, als dat nu gaat veranderen, is dat denk ik is dat heel groot. Als ze in hun eigen land waarde kunnen gaan toevoegen. Maar je begon met, want dat was eigenlijk tweeledig, dat deel. En het andere was die frank.
Ja, nee, tuurlijk. Dat is de andere tool.
Want ook die guy die net, die nieuwe president van Senegal, die wil dus ook, ze willen allemaal dus hun eigen munt gaan maken. Dus dat is ook iets wat die, en dat is ook een... Ja, en natuurlijk een hele belangrijke beweging. Ik wist niet van dat je dus ook dat je ook geld moest aanhouden in Frankrijk. Maar überhaupt het hebben van je eigen munt is denk ik los van
maar
hoe hard die is.
Maar nog steeds een Franse munt.
Ja.
Dus ze worden daar gedwongen om met een Franse munt te betalen.
Ja, precies.
En dat is nu dus klaar.
Ja.
En ik heb dan zoiets van, ja, dat duurt niet lang. Kijk, ze gaan eigen munten gaan ze uitgeven. In het begin is iedereen natuurlijk blij, vol van de revolutie. En dan gaan ze dat gebruiken. Je krijgt in no time hyperinflatie. Want die landen moeten natuurlijk van alles en nog wat. En die president, die moet een kasteel, weet ik veel, dierentuin, weet ik het. Maar, dus dat gaat natuurlijk heel snel bergafwaarts met die munt. Dus dan heb ik zoiets van, ja, dan gaan ze Bitcoin ontdekken.
Yeah.
En dat vind ik zo fascinerend in Afrika. We hebben het heel vaak hier over Nigeria gehad. Waar je dus ziet dat gewoon een gigantisch deel van de volk, 80% is jonger dan 25. En die hebben allemaal telefoons, allemaal internet savvy, dat snappen ze. En ja, ze hebben een kapot geldsysteem in Nigeria. Dat betekent dat het slechts een kwestie van tijd voordat ze Bitcoin ontdekken. En dat wordt dus nu ook massaal ontdekt.
Mm-hmm.
En dat gaat in al deze landen gaat het ook gebeuren. En wat ik zo interessant vind, dat vroeger als je dan zo'n coup had en dan kwam er zo iemand aan de macht, dan in no time had je nog een coup en dan kwam de pro-Franse dictator weer aan de macht. Omdat die Fransen, die deden niks anders daar. Ik ken een goede kennis van me, die zat in het Vreemdelingenlegioen. Heeft heel erg lang in Centraal-Afrika, Centraal-Afrikaanse Republiek gezeten. En die is er heel open over te zeggen, want dat is gewoon wat wij deden daar. Weet je, dat is gewoon... sorry, als
business as usual.
Daar werden geen boeken over geschreven, over wat ze daar hebben uitgespookt. Weet je? En dat is niet echt voor het daglicht... Is dat niet geschikt, als het ware. Dat is nu dus blijkbaar klaar.
Nou, dat is interessant. Wat gaat er nu gebeuren, nu je dus in Mali, Senegal, Niger, wat heb je nog meer in die kant, dus die hele beweging krijgt, die Access of Resistance.
Hmm.
En het lijkt misschien wel, want dat vond ik interessant, omdat het artikel gaat er ook over verder, dat we hebben het vaak gehad over die multipolaire wereld die aan ontstaan is, maar ook gezegd dat eigenlijk de voorwaarden in... dan wel nu Brazilië, Rusland of China er eigenlijk niet voor lenen...
Mm-hmm.
om de dominantie van Amerika tegen te werken. Want hoe kut we de deep state en de systemen en allerlei zaken... die de afgelopen jaren vanuit Amerika zijn voortgekomen ook vinden...
Mm-hmm.
Het fundament blijft nog steeds vrije markt. Dus de welvaart die ze hebben gecreëerd komt vanuit een... vrije marktfundament. En dat heb je nergens anders in de wereld, heb je dat.
Ja.
Europa had dat misschien ook, maar we zijn honderden jaren eerder begonnen. En dus ook honderden jaren eerder afgegleden. En dus daarom nu ook weer eerder communistisch dan Amerika. Maar ik zie niet dat inherent communistische samenlevingen zoals Rusland en China...
Mm-hmm.
Amerika van de troon kunnen stoten. Echter, toen het artikel gaf ook aan... nu heb je dus een continent waar... de meeste mensen wonen. En ook in Senegal blijkbaar is het meerdere van de mensen net boven de 18. Ik snap niet hoe dat kan.
Ik vind
het echt heel bizar. Dat gewoon iedereen is echt piepjong.
Mm-hmm.
Dus je hebt heel veel grondstoffen. En je gaat nu een beweging krijgen voor soevereiniteit. Hopelijk gekoppeld met hard geld of bitcoin. Ja, dan krijg je wel een geografisch gebied... wat die multipolaire wereld teweeg kan brengen.
Afrika en Zuid-Amerika gaan daarin het voortouw nemen. Dat, mm-hmm. Want je ziet juist in het Westen, maar helemaal in Azië... ik bedoel, China en Japan, weet je, dat vergrijst zo hard. Daar zit geen toekomst meer in.
Mm-hmm.
En dat, dat gebeurt hier in Nederland ook. Weet je, ik bedoel, dat is een van de redenen waarom we zo ontzettend veel vluchtelingen gewoon opnemen. Omdat anders gewoon onze bevolking te hard vergrijst.
Yeah.
En in Amerika is hetzelfde aan de hand. En dat, ik denk wat dat betreft. Je moet je voorstellen dat we een toekomst tegemoet gaan. En dat kan best nog wel 20, 30 jaar duren. Waarin mensen de andere kant op gaan verhuizen. Weet je, en dat ik zag net al een ding voorbij komen. Als je nu tegenwoordig een paspoort wil kopen in El Salvador, dan kost je dat $1 miljoen.
Ja.
Terwijl een paspoort voor het Europese gebied, voor de Schengenlanden, dan kun je op Malta kun je dat kopen. Of het is een gouden visa, heet dat. Dan mag je er altijd in en eruit de rest van je leven. Dat kost €750.000.
Mm-hmm.
Dus je merkt al een soort van, hey, wacht eens eventjes. De koers is hoger. Het is gewild daar. En dat
is dat veranderd? Ik weet niet wat de prijs eerst was. Ik vind het heel veel.
Het is heel veel. Nee, omdat het... weet ik veel. In Thailand kwam ik er vanochtend achter dat het maar $19.000 is. Maar in omliggende Caribische landen bijvoorbeeld betaal je... weet ik veel. Misschien een keertje een ton. Weet je? Dat soort bedragen.
Voor €19.000 ben je Thais staatsburger.
Dan krijg je een gouden visa.
Oh, een gouden visa. Oké.
Het hangt een beetje per land af. Soms krijg je ook stemrecht en dat soort dingen. Ben je echt ingezetene.
Nou, meer omdat je bijvoorbeeld in sommige landen mag je bepaalde bedrijven of geen land kopen als je geen...
ik weet niet of dat in Thailand is dat voor die 19.000 mag je geen land kopen.
Nee, precies. Nee, okay.
Anders koop je dat er wel bij.
Ja, precies. Ja.
Nee, dat is een dingetje. Goed, Afrika. Ik ben bullish voor Afrika.
Ja, zeker.
Dat, ik ook, ja, interessant. De Senegal heeft net een nieuwe president.
Ja, 44 jaar oud.
Nice. Ja. Ik ga hem op de voet volgen.
Dus ik heb hem, ja, hij is, voor mij is hij echt net een paar weken geleden verkozen.
Vet. Ik, even kijken. Waar gaan we, zullen we gewoon bovenaan beginnen hier?
Ja, of even naar Willem Engel.
Oh, Willem Engel, ja.
Willem Engel. Even in de trend van de soevereinen.
Hij gaat ons verlaten.
Ja.
Wat gaat hij doen dan?
Hij gaat naar Paraguay samen met zijn broer Engel en
Jeroen Pols. Ja, daar was hij al heel lang mee bezig, toch?
Ja, hij heeft ook blijkbaar, las ik in het artikel, dat is een artikel van MSN.com, een
bedrijfje. Bedrijf hij helpt je met het kopen van een visum.
Ja, ja, en naar Paraguay verhuizen. Want hij is de rechtszaken zat. Blijkbaar zijn er ook allerlei claims tegen hem en zijn broer vanuit de Nederlandse en de Duitse overheid voor.
Ja.
Miljoenen. Dus hij zegt, ja, het wordt ons te heet onder de voeten. We gaan het systeem verlaten. Liever meer vrijheid en een minder goed geregeld samenleving en wegen, zegt hij. Het letterlijk over wegen dan wat we hier in Nederland hebben. Dus ze gaan er vandoor.
Ja, ja. Ik ken meerdere mensen die naar Paraguay gaan.
Waarom Paraguay?
Ja, omdat je geen belasting betaalt. En het is heel makkelijk en zeer goedkoop om daar een visum te krijgen. Dus wat hij doet, het kost een paar duizend euro.
Mm-hmm.
En dan heb je gewoon een verblijfsvergunning voor Paraguay. En dat, ja... Het is wel enigszins vrij. Ik bedoel, die overheid functioneert van geen meter daar. Dus dat is, in die zin is het vrij. Ik vind het niet het is geen libertarisch land of zo.
Nee.
Weet je, ik bedoel, ja, het is gewoon een niet functionerende overheid.
Maar goed, dan heb je dat is een feit. Heb je dan een libertarisch land?
Ja, maar het is een. Hoe noem je het? Een bijkomstigheid meer. En dat wil niet zeggen dat het. Ja, ik weet niet of je daar nou echt vrij kan ondernemen en dat soort dingen.
Nee,
weet je?
Het is geen rechtsstaat.
Oké. Okay.
Toch, dat bedoel je toch? Het heeft geen goede rechtsstaat.
Nee, dat ook. Maar ja het is niet per se goed geregeld daar. Ik vind het is wel interessant. Ja, ik zou eerder naar El Salvador gaan, maar het...
Nee, daar kost het een miljoen.
Ja, precies. Ja, nee, dat is het ding inderdaad. Ja, ja. Het is wel.
Maar Paraguay heeft niet... ik weet bijvoorbeeld dat in Uruguay... is een van de eerste landen waar dus wietconsumptie, productie gelegaliseerd is. Echt al heel lang geleden.
Oh, oké, okay. Ja.
Maar dus ik dacht misschien dat Paraguay... Het ligt natuurlijk
maar in Zuid-Amerika, ik bedoel...
Ja, los van of het mag of niet. Ik pluk het van de bomen af.
Exact, ja. Weet je, ik bedoel... Kookstuif is verboden in Colombia, weet je. Ik weet niet.
Ja.
Nee, ik denk dat...
Maar wat vind je van de move? Van dat het weggaan... ik hoor het heel veel.
Ja, ik hoor het ook heel veel en ik begrijp het volkomen. En ik denk dat het... Ik snap het. Ja, wat kan ik zeggen? Ik weet niet, Paraguay is niet mijn eerste keus. Maar ik begrijp dat heel veel mensen nadenken over weggaan uit Nederland. En ik weet je wat ik echt fascinerend vind? Ik weet niet of je dat kent, maar dat lied... van dat Nederlandse Songfestival lied. Dat Europapa.
Ja.
Ken je dat?
Ja.
Nou, mijn kids luisteren het. Ik word scheidziek van. Ik probeer ze uit te leggen dat het propaganda is.
Ja.
Het is vreselijk. Maar die tekst is echt van... ik blijf hier tot Europa. Ik blijf hier tot mijn dood. Dat is shit. En ik had zoiets van... blijf hier tot mijn dood? Wat de fuck is dit nou? Weet je? Waar is dat we wereldburgers zijn? Waar is dat idee gebleven? Weet je?
Ja, nee.
En dat... nee, maar ze zijn gewoon bang dat iedereen weggaat.
Ja.
Nou, ik bedoel, ik snap Willem Engels een van de eerste. Weet je? Die is echt tegen de grenzen aangelopen. Maar straks gaan er nog veel meer gaan. Omdat het gewoon, ja, weet je, je gaat een soort klasse krijgen. Je gaat een klasse krijgen die gaat wereldburger zijn.
Mm-hmm.
En die kunnen werken in het buitenland. En die kunnen eigenlijk overal op de wereld werken. En je gaat een bepaalde klasse hebben die niet weg kan uit Nederland. En die gaan zo meteen vastzitten in een wereld met central bank digital currencies. En die zijn al hun vrijheid kwijt.
Mm. Ik zag Paul Buiting met dezelfde frustratie op Twitter over Europapa. Dat hij inderdaad zelf een hele grote haat jegens het lied en het hele idee erachter heeft. Maar dat zijn zoontje van 1 of 2 heeft een heel jong zoontje. Die is geweldig. Ja.
Ja, inderdaad. Ja, ja.
Maar nee, ik ben benieuwd wat sterker gaat zijn. De beweging van mensen die wegtrekken. Mensen die tegen het systeem zijn en wegtrekken. Of het groeipotentieel van die soevereinen. En dat het binnen Nederland iets... Want ik denk als iedereen weggaat, dan ga je ook geen verandering krijgen.
Maar dat weggaan is al een hele tijd aan de gang. Hè? Dus je ziet ook dat... ik heb het even niet voorhanden, maar autochtone Nederlanders zijn massaal aan het emigreren. En dat is al in corona is dat begonnen. En dat zijn er echt honderdduizenden per jaar. Dus dat en veel gaan natuurlijk naar Frankrijk. Die gaan niet per se weg uit de EU. Frankrijk, Spanje, weet je, dat soort landen.
Portugal.
Portugal is populair. Ik sta er zelf net wat anders in. Hoe kijk jij tegenaan? Ga jij naar Paraguay?
Je zegt het zal heel lang gaan. En ik heb altijd al het idee om in ieder geval een deel niet in Nederland te verblijven. Dat idee heb ik al veel langer al voordat al die onzin gebeurde. En het is vooral ook ingegeven door het klimaat, niet zozeer door de politieke systeem.
Gewoon kut weer hier.
Ja, ja. Ik wil gewoon in de winter gewoon ergens anders zitten, meer dat idee.
Ja.
Ik kan me moeilijk indenken om permanent weg te gaan uit Nederland. Ik voel me toch wel heel erg verbonden en geworteld hier. Uh-huh. Wat ik heel erg heb, is dat, goed, als een van de categorieën van die soevereinen van het rapport, is dat ik me binnen het huidige systeem heel vrij weet te bewegen en kan bewegen en wil bewegen. En ik ben het helemaal niet mee eens. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik me wel enigszins aan alle onzin kan en wil en ga onttrekken.
Ja.
Aan de andere kant ben ik natuurlijk ook heb ik een Amerikaans paspoort en heb ik daar ook familie zitten en ben ik daar, nou goed, heb ik daar ook een deels een verbinding mee en spookt het, maar dat is echt al, nou goed, dat heb ik 20 jaar geleden dacht ik erover aan. Wil ik niet ooit een keer voor een bepaalde periode richting Amerika en kijken hoe het daar is.
Je hebt dat paspoort als je in Texas of Florida woont.
Ja, precies.
Redelijk soeverein.
Nou, dat was dus ja, soeverein en het weer is chill. Dus ja. Nou, misschien, dus dat gaat nog wel eens door mijn hoofd heen, maar niet. Ik voel niet zozeer, zoals Willem of Jeroen, de druk van, oh, ik moet hier nu weg, want ik voel, het is 2 voor 12.
Je moet natuurlijk ook gewoon kunnen aarden in het land.
Ja.
Ik heb altijd, als ik op vakantie ga en ik ben ergens op een land, zeker een plek waar ik nog niet eerder ben geweest, daar heb ik zoiets van de eerste week, heb ik zoiets van, wow, ik wil hier een huis, een strandbar en weet ik wat. En 3 weken later heb ik zoiets van, mag ik alweer naar huis? Dan ben ik het echt zat. Dus ik heb zoiets van, ja, ik snap wel dat het lijkt allemaal fantastisch om daar te wonen, maar ga het maar doen, weet je. Ik ben ooit langere tijd in het buitenland geweest en ik had echt heel erg heimwee, maar echt dat ik elke nacht droomde van Amsterdam.
Oh, ja.
En dat ik echt zoiets had van, ja, dat ik echt heimwee had.
Hoe lang was je weg dan?
Was ik een jaar weg. En dat, dat was, ja, dat begon al na een paar maanden. Dat ik echt serieus heimwee had.
Ja, ik ben nooit langer dan 2 maanden weg geweest. Ik ben benieuwd of dat, moet ik wel zeggen, toen Thailand was dat.
Okay.
Dat ik toen ook wel dacht, nou, vooral ik wil weer iets doen. Want ik was toen gewoon mega op vakantie. Ja. En ik was aan het rond en dacht van, ja, het is een mooi strand, leuk. Maar ik wil ook weer gewoon, er gaat dan iets in me wat dan iets wil bereiken. Of iets wil gaan doen, iets wil creëren.
Ga je
weer
op je telefoon zitten kutten, de social media checken.
Ja, dat heb ik daar echt helemaal niet gedaan. Oh, daar. Okay. Maar ik had, ja, ik weet niet. Ik dacht wel bij mezelf, ik zou niet. Heel veel mensen die idealiseren dat volgens mij een beetje zo van, ja, nooit meer werken. En dan, ik denk dat ik echt stielig zou vervelen als ik nooit meer hoef te werken en niks meer kan maken of bouwen of creëren of ondernemen. Dat lijkt me echt helemaal niet leuk. Maar ik ben benieuwd hoe het zou zijn als ik een langere tijd, langer dan 2 maanden ergens zou verblijven. Of ik dan ook die trek naar Nederland.
Ik kreeg dat na 4 maanden, kreeg ik het echt zwaar. Ja. En dat, het was gewoon zwaar.
En wat ik ook hoor van mensen, maar had ik nog in Sri Lanka, waar ik in december natuurlijk een maand was, is dat mensen die daar naartoe zijn verhuisd, je bent nooit echt thuis. Je wordt altijd gezien als een buitenlander.
Ja, tuurlijk. Ja. Je kunt dus cultureel niet invitten.
Nee, dus dat ga je ook altijd krijgen. En dan kan je, ja goed, dat moet dat misschien dat niet per se een hoe zeg je dat? Een drempel hoeft te zijn om te verhuizen. Maar dat is ook wel iets waar mensen denk ik niet zozeer over nadenken als ze denken, ik ga permanent ergens naartoe.
Nou ja, kijk, ik snap het in het geval van Willem Engel. Weet je, ik bedoel, hij is zo verketterd dat ik. En ik ben helemaal niet een fan van hem per se. Ik vind ook wat hij. Ja, weet je, ik vind hem best wel een goede presentator. Weet je, de items die hij met Café Weltschmerz deed, waren niet per se slecht of zo. Hij kon het best wel goed.
Mm-hmm.
Maar ik vond zijn journalistieke insteek gewoon niet sterk genoeg. En daardoor was hij. Weet je, we hebben het daar vaker over. Weet je, als een. Veel van die alternatieve mediakanalen hebben het probleem dat ze eigenlijk de agendapunten van de overheid gewoon door een andere bril opnieuw aan het doorkakelen zijn.
Mm-hmm.
Weet je, zeggen ze, de overheid zegt van nou, de soevereinen komen eraan. Weet je, oh, gevaarlijk extreem rechts. En dan weet je alweer van nou, vanavond is er een item op, Blackbox bij wijze van spreken. Waar iedereen echt zegt van belachelijk, het is dat de AIVD hier zich mee bezig gaat. Mm-hmm. Terwijl mijn idee is van je moet er echt letterlijk om lachen. Want dat is het enige wat je ermee hoeft te doen. Omdat mm-hmm. het zo fucking stomzinnig is om je bij stil te staan.
En door met je leven.
Maar hij is heel erg mee gaan doen met dat. Ja, hij is gaan vechten en daarmee heeft hij het sterker gemaakt.
Ja.
Hij heeft niet bijgedragen aan de oplossing. En dat, dat vind ik gewoon niet heel intelligent geweest.
Mm.
Daar had hij slimmer mee om moeten gaan.
Mm.
En ik snap ook van ja, op een gegeven moment gooi je dan een deur dicht. En dat is gebeurd. En nu ga je dan weg uit Nederland omdat het gewoon hier. Ja, ik weet niet, wat ga je hier nog doen? Weet je, ik bedoel. Nog een podcast, nog 100 jaar Café Weltschmerz presenteren. Ik weet het niet.
Nou, verder met je dansschool.
Ja, dat had hij. Had een dansschool, toch? Ja. Goed, whatever. Nou, ik denk wel dat er niet veel vraag is naar dansleraren in Paraguay.
Nee.
Dat kunnen ze allemaal daar.
Dus ja, precies.
Dat,
ja.
Goed, nou, tot ziens Willem Engel. Ga je goed.
De volgende.
Ja. Hé, dat is een filmpje.
Dat mag niet.
Nee, mag niet. Ook een filmpje.
We zijn al een uur bezig. Zit voor de extra.
Oh ja? Het is tijd voor extra. Zullen we nog eentje doen? De allerlaatste. AIVD onderzocht Israëlische contacten Wilders. Je hebt het vorige week over gehad.
Ja, volgens mij een extra, of niet?
Ja, dat zou goed kunnen inderdaad.
Ik zag iemand reageren, volgens mij, ik weet niet meer, ergens op. Iemand reageerde van, eerst zit hier Robert niet het interview van Poetin te kijken met Tucker. En wel bespreken. En nu roept zwetst hij iets over, over Wilders en de AIVD. Nou, dan ga ik het even erbij. Zoeken. Er is ook een documentaire over, maar dit is een artikel van de Volkskrant uit 2009, geloof ik. Kan ik daar zien? 2016.
Ja.
Maar je had er verschillende vanaf mij. Van 2008 tot 2016 zijn er verschillende Volkskrant Telegraaf artikelen geweest over de banden die Wilders had met Israël, de Mossad en de Israëlische ambassade.
Ja.
En verschillende belangenverenigingen vanuit Israël. En dat is volgens mij allemaal ontstaan. En dat kon ik dus niet meer vinden. Vanuit twee ex-VVD'ers die hebben volgens mij een aangifte, of die zijn aan de bel getrokken van ja, Wilders heeft in een dronken bui toegegeven dat hij door de Mossad wordt getraind.
Wow.
En dat vinden wij zorgwekkend voor. En hij was toen nog VVD-lid en volksvertegenwoordiger voor de VVD.
Mm.
En ja, duik daar eens in. En hij is dus blijkbaar na zijn. Wat was nou zijn bijenbaantje? Op zijn 17-jarige heeft hij in een van de fabriek gewerkt. En dat trok hij niet. En toen wilde hij de wereld rondreizen. En toen
is hij de kibbutz teruggekomen.
Ja, in Israël mocht hij na het een jaar lang daar naartoe. En is hij allerlei. En vond het een geweldig land. En nog steeds wordt hij uitgenodigd door. Nou goed, de Nederlandse-achtige IPAC. Heb je gekend? American Israeli. Het is de grootste lobbyorganisatie van Israël in Amerika.
Oh, okay.
Die hebben dat natuurlijk overal.
Mm-hmm.
Ik zeg er niks mee dat hij het is, maar hij was echt jarenlang, wat ook heel gevoelig was, van de AIVD ging voor het eerst onder Ronald Plasterk, nog toen minister van Binnenlandse Zaken was, onderzoek naar een politieke volksvertegenwoordiger. En dat is natuurlijk heel precair dat je als overheidsdienst, de regering.
Ja, Watergate shit is dat.
Ja, dus er werd heel. Toen nog heel angstvallig over. Nou, voor mij is het nu de spreadsheets met wie ze allemaal onderzoeken van de media en de overheid.
Het ligt gewoon op straat.
Dus nu maakt het allemaal niet meer uit. Maar toen was het nog van, dit is echt heel. Je moet er heel voorzichtig mee omspringen. Maar goed, het was een verhaal. De banden, de innige banden van Wilders met Israël. En hij komt dus regelmatig op de Israëlische ambassade. En wordt uitgenodigd voor verschillende fundraisers en belangenorganisaties.
Nou, daar heeft hij laatst dan te horen gekregen dat Nexit van tafel is.
Ja.
Want opeens is hij gedraaid in zijn EU-beleid.
Staat niks meer in over de Nexit.
Nou, het is insane. En ik denk dat.
Daarom die politiek, ik geloof het gewoon niet meer. Mensen, stop ermee. Stop er gewoon mee. Het werkt niet.
Eens, maar ik vind het interessant. Waarom is Lientje gedraaid, weet je, nadat ze de grootste werd. Wilders werd de grootste, die is nu ook gedraaid. Waarom?
Op een EU-standpunt bedoel je?
Nou ja, Lientje ging over die stikstofwet.
Ja,
weet je, het is eigenlijk ook EU-regelgeving.
Ja, ja.
En Wilders, die wil die migratie stoppen. Dat kan niet, want het zijn Europese afspraken. Nederland moet uit de EU om die emigratie te stoppen. Dus als hij zegt, we gaan niet uit de EU, nou, dan stopt de emigratie niet. Ja. En daar is hij voor gekozen. Ja. Dus dat is insane, ja. Weet je? En dat hij zo groot is, dat heeft te maken met dat veel mensen gewoon kots en kots misselijk zijn van de establishment.
Ja.
En hij is anti-establishment. Maar hij is niet anti-establishment. Nee. Want als hij op het matje wordt geroepen, dan draait hij opeens in zijn EU-standpunt.
Okay.
Ja, okay, dan doen we dat niet meer. Weet je, 68 zetels, weet ik van wat hij nou in de pijn heeft. Okay. Nou, ik vind het echt ontzettend slap. En, dat, ja. En dan denk ik van ja, misschien heb je wel gelijk. En ik denk dat de EU ook heel erg aardig is voor Israël op dit ogenblik. Dus dan... ja, zou verklaren waarom Israël graag de EU als geheel wilt laten doorbestaan. Weet je, als hij inderdaad door de Mossad zich laat vertellen wat hij moet doen.
Ja.
Maar goed, ik vind het is te kut voor woorden. Weet je, dat politici gewoon niet het Nederlandse volk dienen.
Ja, precies.
Maar gewoon een buitenlandse.
Maar dat is ook waar het om gaat. Dat moet je gewoon mensen beseffen. Dit is al redelijk oud. Het was niet de eerste keer. Zijn voorganger, die Gidi Markhuizen of zo.
Oké.
Was ook een PVV'er, die is, is ook voor. Nou goed, die had ook hele innige banden met Israël en is dan ook afgetreden om die reden. Maar dat is weer dat libertarisme. Het is inherent menselijk dat je bepaalde belangen van jezelf en je naasten voortrekt. Dat is, daar is niks mis mee, mits jij alleen maar zeggenschap hebt over je eigen leven en niet van anderen. En dat gaat continu mis in de democratische rechtsorde en daarom moet die shit gewoon weg.
Juist. Goed gesproken, Robert.
Dankjewel.
Vet. Meer van deze wijze woorden zometeen in de extra van aflevering 155. Die zie je op vivorvalentine.com. Ga daar naartoe. Ben je nog geen bazige baas, dan kun je dat gewoon heel makkelijk worden. Je mag zelf bepalen wat het je waard is. En dan zie je daar de extra. Goed, tot zometeen.